Gemeente, u wordt nog meegedeeld dat de collectes in deze middagdienst bestemd zijn voor de kerk, voor de kerkelijke kas, met name de emeritiekas. En bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. De schriftlezing zal in deze dienst gehouden worden uit Efeze 1, vers 3 tot en met 14. Dus Efeze 1, vers 3 tot en met 14, tot zover. Wij geloven en belijden dat onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan opnieuw zingen, nu uit Psalm 108 en daarvan vers 1. 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. 108, vers 1. Gemeente, ik vind het altijd een plechtig moment om te bedenken dat we in een eredienst niet op onszelf staan als kleine lokale kerk, maar dat we deel uitmaken van de ware katholieke kerk van Christus. En we belijden met die kerk van alle tijden en plaatsen wat onze enige troost is in leven en sterven. En dat doen we met de 12 artikelen van het Apostolicum. En daarna laten we dan zingen Psalm 71 als amen op de belijdenis. Psalm 71 vers 10. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En ook vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen. U gewijd dat gij mijn helper zijt. Het is als een geloofsbelijdenis, een amen op het apostolicum. Psalm 71 vers 10 en 17. En laat nu ieder in zijn of in haar hart meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we eerst bidden of de Heer met zijn geest ons hart wil openen voor zijn woord, voordat we dat woord lezen. Laten we samen bidden. Zo staan we dan voor u, Heren, met de katholieke kerk van altijd en overal. U zorgt er zelf voor dat vanaf oeroude tijden tot op heden er een gemeente is, een volk is, een wereldwijde kerk is die uw naam aanroept. Wat is het bijzonder dat we uw naam mogen kennen, dat we van die naam gehoord hebben, dat die naam open is gegaan in de komst van de Heer Jezus Christus. En nu zoeken we uw aangezicht. Heren, als u het ons niet zelf had gezegd, als u er zelf niet bij ons op aangedrongen had in de schrift, dan hadden we het niet eens gedurfd. Want u bent heilig, u bent in uw hemelspaleis en wij zijn aards, uit de aarde aards. Onheilige kleine mensen. En toch, Heren, wilt u dat wij u zoeken in ons gebed. En dat doen we dan, omdat u het zegt. Heren, wij brengen u de eer die u waard bent. We hebben gezongen over u. We hebben gezongen dat we u onze redder noemen. We hebben gezongen van uw grote daden, dat we die uitbazuinen. Dat we daarvan leven, dat we daarbij leven. Maar Heren, geef dan dat ons hele bestaan erin mee zal komen. Dat de woorden niet afgesleten zijn, niet verstoft zijn, niet verdoft zijn, maar maak het nieuw en levend. En daarom hebben we toch ook weer deze kerkdienst nodig, Heren, om voedsel en drinken mee te krijgen. Op weg, de reis door, het leven door, de woestijn misschien wel door. Heren, wilt u ons die schenken, zodat we verder kunnen en niet zieltogend langs de kant blijven liggen, maar dat we verder kunnen, zoals het volk Israël verder kon, omdat het elke dag weer manna kreeg. Geef ook vandaag manna. Geef brood des hemels. Geef Christus Jezus. Heren, open onze harten die van nature onbevattelijk zijn, verhard zijn, steen zijn. Maak ons ontvankelijk voor uw woord. Geef dat we erin mee mogen komen, dat deze dienst echt een eredienst mag zijn tot uw eer. Geef wat nodig is aan allen die meewerken aan deze dienst, koster en organist, de broeders van de kerkenraad, zij die andere taken hebben, zij die thuis gebleven zijn omdat er opgepast moest worden. Heren, wilt u ons gedenken? Laat hemel en aarde elkaar mogen raken. En laat uw geest toch alstublieft mee mogen komen. Heren, wij hebben het niet zelf, maar wij richten onze ogen op tot u. Zoals een dienstknecht naar zijn meester ziet en een dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw. Zo slaan we onze ogen op tot u. Wees met uw dienstknecht, geef helderheid van denken en spreken en geef dat we de dingen mogen verwerken, zodat het tot ons heil zal zijn en tot uw eer. Hoor ons, Heren, uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we de schriften gaan lezen, gemeente, uit de brief van apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Dus Efeze, we lezen, zoals gezegd al, aan het begin van deze dienst, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 14. En in deze dienst, die zoals al gebruikelijk is vanaf de tijd van de reformatie een leerdienst is, zou ik graag stil willen staan bij wat we belijden in de Nederlandse geloofsbelijdenis over de goddelijke verkiezing, de uitverkiezing. Er zijn een aantal onderwerpen die heel belangrijk zijn in het reformatorisch belijden. Het verbond is zo'n belangrijk iets, de rechtvaardiging, we hebben daar vanmorgen over gehoord. En ook heel belangrijk is de uitverkiezing. Maar er zijn heel veel vragen over. Ik denk ook hier in de gemeente. En daarom zou ik graag nader willen luisteren naar de schrift en naar de belijdenis op dit punt. En we zullen straks dan verder ook de Nederlandse geloofsbelijdenis lezen. Maar eerst Efeze 1 vers 3 tot en met 14. Daar schrijft de apostel Paulus geleid door de geest het volgende. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 95. Een psalm die ook zingt over Gods verkiezing. En van Psalm 95 vers 1 komt: laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. En dan ook vers 3. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Laten we buigen voor hem die ons gemaakt heeft, staat er dan, en verkoren, uitverkoren. Want hij, vers 4, is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Dus Psalm 95 vers 1, 3 en 4. Ik wil graag dan met u lezen artikel 16 uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Belijdenis van de Kerk der Reformatie. En dat artikel gaat over de goddelijke verkiezing. Artikel 16 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar lezen wij en daar belijden wij het volgende. Wij geloven dat toen het gehele geslacht van Adam zich door de zonde van de eerste mens in het verderf en in de ondergang had gestort, God zich betoond heeft zoals hij is, barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordat hij diegene uit dit verderf trekt en verlost, die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit loutere goedheid verkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere, zonder in het minst te letten op hun werken. Rechtvaardig, doordat hij de anderen laat in de val en het verderf waarin zij zichzelf gestort hebben. Tot zover onze belijdenis. Er zijn veel schriftgedeelten te noemen waarop deze belijdenis gegrond is. En ik noem een enkel vers wat ook de basis vormt voor de verkondiging van vanmiddag Efeze 1. En daarvan het vierde vers waar we dit lezen. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, in Christus, uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen Psalm 89, vers 1 en 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. En ook het zevende, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heren, in het licht van het goddelijk aanschijn. Voort, Psalm 89, vers 1 en 7 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes. Het valt u en jou misschien wel een beetje tegen dat het vanmiddag gaat over zo'n geladen onderwerp als Gods verkiezing, de uitverkiezing. Er zijn mensen die daar erg mee worstelen, omdat het ze voor heel grote vragen stelt. Anderen worstelen er niet mee, maar gaan er misschien wat meer aan voorbij en weten niet goed hoe ze dat nou in moeten passen in hun denken, in hun geestelijk leven. Ik moet denken aan een verhaal dat ik heel recent hoorde van een Duitse hoogleraar, een reformatorische hoogleraar in de theologie, die eens gezegd moet hebben tegen mensen die erg worstelden met de uitverkiezing. Hij moet gezegd hebben, die mensen in de tijd van de reformatie, die mensen uit de 16e eeuw, de tijd waarin de Nederlandse geloofsbelijdenis aan de catechismus geschreven zijn, die mensen hadden niets meer over. Het waren vluchtelingen. Ze werden vervolgd. Als ze gegrepen werden, eindigden ze op de brandstapel, niet zelden. Ze werden in de gevangenis gezet. Ze moesten vluchten naar veilige plaatsen in het buitenland. Asiel zoeken in Genève, in Emden, in Londen en noem maar op. Die mensen hadden niets meer over. Eén ding nog. Een verkiezende God, die hadden ze over. Heel hun leven wisten zij geborgen in de hand van God, die ze verkoren had, die ze uitgekozen had en die ze vasthield tot in het eeuwige leven. Dat was hun hoop, dat was hun moed. Dat gaf ze de kracht om als vluchteling, berooid, arm, vervolgd, voor te gaan. En die Duitse hoogleraar zei, als je nou even geen raad weet met die uitverkiezing, niet weggooien, maar berg het maar ergens op. Leg het maar ergens weg. Want het zou heel goed kunnen dat er een tijd komt dat je het heel hard nodig hebt. Ik wil vanmiddag met u toch die uitverkiezing wat weghalen uit die opbergplaats. Misschien ook wat afstoffen als dat nodig is. En er samen ook blij om kunnen zijn. Want dat is eigenlijk het grote doel van de belijdenis van de uitverkiezing. God alle eer. En er vreugdevol mee omgaan. Zoals de apostel Paulus dat ook doet in het gedeelte dat we zo even gelezen hebben. Wat Paulus doet is een loflied zingen. Een hooggestemd loflied in Efeze 1 op de uitverkiezing. En dat is ook het thema voor de preek vanmiddag. De lofzang op de verkiezing van God. Dat is het thema. We horen drie dingen. We horen over die lofzang die ook vals gezongen kan worden. We horen in de tweede plaats dat die lofzang ook verkeerd begonnen kan worden. En tenslotte horen we dat die lofzang ook zuiver uitgevoerd kan worden. Dus de lofzang op de verkiezing van God. Vals gezongen, verkeerd begonnen en zuiver uitgevoerd. Daar moet het naartoe, u voelt dat aan. Misschien kijkt u en jij er wel van op dat ik die uitverkiezing verbind aan zoiets als een loflied. Want jongens en meisjes, een loflied, dat is een blijlied. Je hebt van die lofpsalmen, psalm 150 bijvoorbeeld. Je hebt van die psalmen die lofliederen zijn en die God alle eer geven. Die oproepen om je zorgen wat los te laten en nu alles op de Heere te richten. Om hem de eer te geven die hij waard is. Dat is een loflied. En toch is dat precies wat de apostel Paulus doet in Efeze 1. Kijkt u maar, in vers 3 begint het al. Gezegend, je mag ook zeggen geprezen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons, en dan komt het, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. En we hebben dat gedeelte gelezen. Het is een heel compact gedeelte. Paulus stapelt het ene begrip op het andere. Het wordt een bouwwerk tot eer van God. In de grondtekst is het eigenlijk één hele lange zin die dat hele eerste hoofdstuk, althans dat eerste gedeelte, doorloopt. En er komt er geweldig veel aan de orde. Paulus ziet naar de schepping, maar ook daarvoor al, voor de grondlegging van de wereld, voor de schepping, had God al verkoren. En hij overziet de geschiedenis, hij overziet de tijd dat Christus geboren is en dat God het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Dan gaat het over wat Christus gedaan heeft en de verkondiging daarvan. En hij gaat door om zijn blik te richten op de grote toekomst, de herschepping, vers 10. Om in de bedeling, de tijd, van de volheid van de tijden, alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Alles komt onder Christus te staan straks in de wederkomst. Alles zal de eer aan hem geven, ook zij die hun knieën niet wilde buigen voor Christus. En dan zal Christus, weten we uit de schrift, ook alles weer overgeven aan zijn Vader. Nou, dat hele panorama, dat overziet Paulus in een machtig loflied. Dus daar moeten we Gods verkiezing in plaatsen. Het is een thema, het is een dragend element uit een loflied. Je kunt dus zingen over de uitverkiezing. Dat is bijzonder. Misschien zit u of jij wel nou, toch heel ongemakkelijk in de kerk. Uitverkiezing, misschien iets heel bedreigends, iets heel mysterieus. Misschien zegt u wel, ja, ik denk er maar niet al te veel over. Het is zo ingewikkeld en ja, ik weet ook niet goed wat ik ermee moet. Maar het is de bedoeling dat we als het ware, nou laat ik het zomaar zeggen, dat we zingend de kerk uitgaan en dat we dan weten te zingen van de uitverkiezing. Dat zou bijzonder zijn. Dat zou een geweldige zegen zijn als we zo ja, in de kerk zitten en straks de kerk uitgaan. Nou, misschien zegt jij nu, ja, maar ik snap het toch niet. Hoe kan Paulus daar nou zo blij over zingen? Dat verkiezend werk van God, dat is toch één groot raadsel. Dat God voordat, het is niet voor te stellen hoor, maar voor de schepping al, hè, voordat dat hij zei, er zij licht. Hè, dus voordat de tijd er was, voordat er klokken waren, voordat er ook maar iets was, dat God al verkozen heeft, gekozen heeft wie er zalig zou worden. Daar kun je toch nooit inkomen, daar kun je toch ook nooit kennis van krijgen. Hoe zou je nou ooit kunnen weten of jouw naam of uw of mijn naam daar ook in staat in dat besluit van God, in die verkiezing van God? En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat u of jij zegt van nou, ik zit er heel erg mee, ben ik uitverkoren of niet? Want als ik niet uitverkoren ben, dan geldt het evangelie toch niet echt voor mij. Dan kan ik die belofte van redding die verkondigd wordt toch nooit, ja, mij toe-eigenen. Dan mag ik dan toch nooit gelovig amen op zeggen. En misschien zeg jij wel van ja, dan kan ik ook niet eens belijdenis doen. Deze week zal het gesprek zijn voor de kerkenraad van de belijdeniscategorisanten. Ja, hoe moet dat nou? Als je niet weet of je uitverkoren bent. Nou, wat kunnen er zo'n vragen en angsten boven komen? Ja, en dan wordt het geen loflied op de verkiezing, maar een klaagzang. En er komt nog iets anders bij. Wij leven in een cultuur waarin toch heel erg gedacht wordt dat je het leven in eigen hand moet nemen. Dat het leven maakbaar is. Maar als je nadenkt over de verkiezing en als je dat beleidt, daar amen op zegt, dan beleid je dat je hele leven juist in Gods handen ligt. En het is ook vanaf de eerste eeuwen al bediscussieerd geweest. Er zijn altijd al mensen geweest, heel vroeger Pelagius, later Erasmus en toen weer de remonstranten. Dat waren mensen die zeiden van nee, die uitverkiezing, dat moet je toch maar een beetje wegdoen. Want er is toch een vrije wil in een mens. Iedereen kan toch voor zichzelf kiezen of hij Christus wil volgen of niet. Zelf kiezen en ja, daar staat God een beetje buiten. Dat moet je zelf in eigen hand nemen. En ja, hoe spraken die mensen dan die daar heel erg de nadruk op leggen en legden? Die zeiden van nou, weet je wat, die uitverkiezing, die staat wel in de Bijbel. Maar dat moet je dan natuurlijk zo uitleggen dat God van eeuwigheid af voor de schepping al gezien heeft, voorzien heeft, wie nou voor Jezus zou kiezen. En degene die voor Jezus zouden kiezen op grond van hun eigen vrije wil, zegt men dan, hè, zeggen remonstranten, die zijn natuurlijk uitverkoren. Dus God voorzag hun geloof en op basis van vooruitgezien geloof zijn ze uitgekozen. En mensen die niet voor Jezus kozen, ja, die zijn dan niet uitgekozen, die zijn verworpen. En het zou me vanmiddag eigenlijk helemaal niet verbazen als iemand in de kerk zou zeggen van nou, dat lijkt me eigenlijk wel wat. Dat is tenminste eerlijk toch, want dan hangt je zaligheid af van je eigen keus. Iedereen gelijke kansen, gelijke rechten. Nou, dat past natuurlijk helemaal ook in ons denken van onze tijd. En toch wijzen we in de belijdenis die we zojuist gelezen hebben, artikel 16 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, wijzen we dat denken heel nadrukkelijk af. We belijden dat God mensen uit het verderf trekt, lees ik, en verlost, die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit loutere goedheid verkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere, zonder in het minst te letten op hun werken. Dus het was niet zo dat de Heere God van eeuwigheid af al zag van, nou, dat is een goed mens, dat is een goede jongen, een goed meisje, een goede man of vrouw, die gelooft, die kiest voor Jezus, en op grond daarvan zal ik hem of haar dan uitverkiezen. Nee, zo is het niet. Zonder te letten op hun werken, alleen uit goedheid van hemzelf. Dus dat belijden wij. En daarom wijst de kerk van de reformatie, en daar horen we ook bij, ook die vrije wilsgedachte af, alsof het in onze eigen hand ligt. Nee, wij vallen in Gods hand en wij leven van wat Hij geeft. Nou, zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is toch maar mensenwerk, zo'n belijdenis, artikel 16. Ja, maar zo lees ik het ook in de schrift. Ja, er staat toch in de tekst van vanmiddag, in Efeze 1 vers 4, gaat het over de uitverkiezing. God heeft ons voor de grondlegging van de wereld in hem, in Christus, uitverkoren. En er staat opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Dus God heeft uitverkoren opdat de uitverkorenen heilig en smetteloos zouden zijn. Er staat niet omdat ze heilig en smetteloos zouden zijn. Hè, dan zou de Heere God ze uitverkoren hebben omdat ze zo goed zijn. Nee, er staat opdat ze heilig en smetteloos zouden zijn. Dus de uitverkiezing die maakt, die is als de bron, die is het fundament van de heiliging, van het smetteloos zijn voor hem in de liefde. En zo zouden er nog heel veel meer teksten te noemen zijn. Uit genade zijt gij zalig geworden, het is niet uit u, het is Gods gave. Ook een citaat uit deze Efeze brief. En zo is het duidelijk in de schrift, je ontkomt er niet aan, dat God verkiest uit genade. God verkiest niet op grond van iets in onszelf, dat wij zo gelovig aangelegd zouden zijn. Nee, God verkiest omwille van zichzelf, omdat hij barmhartig wil zijn. Nou, dat is dus heel belangrijk, want als je dat niet vasthoudt, hè, dus als je heel erg op die eigen wil gaat zitten, en als je de verkiezing een beetje wegmoffelt, om zo te zeggen, dan zing je dat lied over de uitverkiezing dus vals. Dan zit je ernaast. Nou, jongens en meisjes, ik denk dat heel veel van jullie toch wel iets met muziek hebben. Op school krijg je muziek. Je speelt misschien zelf een instrument. En dan weet je hoe belangrijk het is dat je precies de goede toon aanblaast op je blokfluit. Of aanstrijkt op je viool. Of aanslaat op de piano. Nou, dat is hier dus ook belangrijk. Nee, wij moeten naar de schrift die uitverkiezing laten staan. God trekt mensen uit genade, uit het duister, uit de verlorenheid en brengt ze naar het licht, verkiest ze. Dat is dus heel belangrijk. Maar je kunt die lofzang op de verkiezing ook nog op een andere manier verknoeien. Je kunt hem ook verkeerd beginnen. Dat is het tweede van de preek. Dus je kunt hem vals uitvoeren. Hè? Dan ga je helemaal op de lijn zitten van de remonstranten, van de eigen wil, de vrije wil. Maar je kunt hem ook verkeerd beginnen. Nou, jongens en meisjes, stel je voor dat je op school een lied zingt. Hè? En stel je nou eens voor, het is een heel rare gedachte misschien, maar stel je nou eens voor dat je, terwijl je klasgenoten dat lied keurig zingen, dat jij het precies in de verkeerde volgorde zingt. Dat je begint bij de laatste regel, bij het laatste woord. En dan ga je zo terugzingen naar de eerste regel, naar het eerste woord. Nou, dat lijkt natuurlijk nergens naar. Dat wordt helemaal niks. Van achter naar voren, dat doe je niet. Wordt één grote chaos. En toch zijn er mensen die dat loflied op Gods verkiezing zo zingen. Ze beginnen niet van voor naar achter, maar van achter naar voor. En dan wordt het geen loflied, maar dan raakt dat hele lied op de uitverkiezing verknoeid. Hoe gaat dat dan, zegt iemand. Nou, er zijn theologen geweest en die zijn er nog steeds. En er zijn kerken en kerkverbanden nog steeds die zeggen van, nou, kijk, je moet eigenlijk een heel groot verschil maken tussen de eeuwigheid voor de schepping, de uitverkiezing en de tijd waarin wij leven. Gewoon in het natuurlijke. En kijk, alles wat er in de eeuwigheid is gebeurd, dat is beslissend. En wat er in de tijd gebeurt, nou ja, dat is eigenlijk een beetje bijkomend. Nou, je moet denken aan iets heel ouderwets. Jongelui, ik vraag me af of jullie dat nog wel eens gedaan hebben, maar de ouderen hebben dat zeker gedaan. Een fotorolletje wegbrengen naar de winkel. Nou, dat is in deze tijd van digitale camera's natuurlijk helemaal niet meer aan de orde. Maar zo'n fotorolletje. En ja, dan druk je zo'n foto af. En dan staat hij erop. En dan moet je hem alleen nog ontwikkelen. En dan moest je hem wegbrengen. En dan kreeg je je foto's teruggestuurd. Nou, sommige mensen, theologen, kerkverbanden zeggen, zo gaat het ook met de uitverkiezing. Als die foto genomen wordt, dat moet je vergelijken met de uitverkiezing. En in de tijd wordt dat fotorolletje ontwikkeld, maar er wordt er eigenlijk niks meer aan veranderd. Want de beslissing is toch al genomen. De foto is gemaakt en hoe je het went of keert, als je het ontwikkelt en dat gebeurt goed, dat moet ook goed gebeuren natuurlijk, anders gaat het mis, maar je gaat ervan uit dat het goed gaat. Ja, dan heb je die foto. Nou, zo is het in het geloofsleven ook. God die beslist in eeuwigheid, van eeuwigheid. En in de tijd ontrolt dat besluit van God op een manier waar je eigenlijk niks meer aan kunt doen of niks tegen kunt doen. Dat gebeurt gewoon. Wat God besloten heeft, dat is besloten. Uitverkoren is uitverkoren. Verworpen is verworpen. En er is zelfs een stroming opgekomen en de ouderen in deze gemeente weten dat heel goed. Want dat is die grote strijd geweest in de jaren 50 met dominee Kok en dominee Steenblok. Dominee Steenblok die zei van nee, je mag het evangelie niet aan iedereen verkondigen, maar alleen aan de uitverkorenen. Want de anderen zullen toch nooit dat evangelie gaan geloven. Die zijn toch verworpen uiteindelijk. Dus het evangelie mag alleen gepredikt worden aan de uitverkorenen. Alleen, ja, wie is dat dan? Wie van ons is uitverkoren? Wie van ons is verloren? Verworpen? Ja, werd er dan gezegd, je mag het evangelie alleen doorgeven, alleen preken aan de mensen die tekenen van uitverkiezing vertonen. Dus mensen die berouw krijgen over hun zonde. Mensen die God gaan missen. Mensen die, ja, die willen leven naar Gods wet. Mensen die, ja, ritselingen vertonen van het leven met de Here. Aan hen mag je het evangelie brengen, aan de anderen niet. Nou, u voelt wel aan, dat loopt natuurlijk helemaal vast, want de Heer Jezus zelf heeft gezegd tegen zijn leerlingen, toen hij naar de hemel ging, toen hij opvoerde, predik het evangelie aan alle creaturen, aan alle schepselen, aan alle mensen. De Heer Jezus heeft niet gezegd, preek het evangelie aan de uitverkorenen. Nee, aan alle mensen. Het evangelie mag verkondigd worden aan alle mensen. Ja, en wat is er dan misgegaan in dat denken vanuit de uitverkiezing? Nou, wat ik dus bedoelde met dat lied, hè, dat begonnen wordt van achteren naar voren. Als je begint bij de uitverkiezing, ja, wat zal je daar ooit over kunnen zeggen? Dan moet je terug naar de, zoals dat gezegd werd vroeger, hè, naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En zie er dan maar eens achter te komen of je in dat besluit van God uitverkoren bent of niet uitverkoren bent. Mensen, daar is geen beginnen aan. Daar hebben wij helemaal geen toegang toe. Dat is iets dat in het wezen van de drie enige God bepaald en besloten is. En daar loop je helemaal vast mee. En wat heeft dat denken ook, mag ik toch wel zeggen, heel veel schade gedaan. Dat mensen helemaal vastgelopen zijn geestelijk. Omdat de uitverkiezing een geweldig struikelblok is geworden. Ja, dan kom je natuurlijk nooit tot een loflied op de uitverkiezing. Zoals Paulus in Efeze 1, dat hij zingt. Gezegend, geprezen zij de Heere. Hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren. Daar kom je dan nooit aan toe. Want hoe zou je dat weten? Dat is het moeilijke van het verkeerd zingen van dat loflied. Dan wordt het zingen van achteren naar voren. En dan wordt het nooit een loflied. Dan ga je niet huppelend van zielenvreugd, zoals die psalm het zegt, de kerk uit. Nee. En iemand die we kennen, Maarten Luther, die heeft hier ook geweldig mee geworsteld met deze vraag. Het is al een vraag van alle eeuwen. Maarten Luther heeft zo geworsteld met die vraag. Ben ik verkoren door God of niet? En toen hij daar zo aan het worstelen was in zijn kloostercelletje, toen ging hij ermee naar zijn biechtvader, von Staupitz heette die. En die zei, Maarten, als jij wil disputeren, als jij wil discussiëren over de verkiezing, dan moet je maar beginnen bij de wonden van Christus. Dan zullen al je vragen oplossen. En dat heeft Luther geweldig geholpen. Je kan niet spreken over de uitverkiezing zonder dat je ook tegelijkertijd spreekt over de Heere Jezus Christus. Je kunt niet terug naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid zonder ook tegelijk te spreken over Christus die in de tijd is verschenen. En dan kom ik bij het derde van de preek. Want daar moeten we nou dringend naartoe. Hoe moet je dat dan wel zien? Dat loflied op de uitverkiezing. Hoe kun je dat dan zuiver uitvoeren, hè? Zonder valse tonen, niet van achter naar voren, maar op de goede manier, dat het een echt loflied wordt, zoals de schrift het zegt in Efeze 1. Ja, want hier wordt het toch wel erg moeilijk en spannend voor ons, want die uitverkiezing hebben we gezien, dat is een werkelijkheid. En we hebben ook wel begrepen dat we niet moeten beginnen in de eeuwigheid, dat van achter naar voren is. Dan lopen we vast. Maar laten we nou naar de schrift gaan, naar Efeze 1 vers 4. Wat staat er dan? Dan staat er, ik heb het al verschillende keren gelezen, maar nog één keer. Omdat God ons voor de grondlegging van de wereld, en daar staat iets heel bijzonders, en je leest er zo overheen, in hem uitverkoren heeft. In hem, wie is die hem? Nou, dat is Christus, die ook al in vers 3 genoemd wordt. God heeft ons, zegt Paulus, uitverkoren in hem, in Christus. Dat is nou het enige houvast, te midden van alle vragen en aanvechting rondom de uitverkiezing. Dat is nou het enige houvast, te midden van de problemen. En dat is de enige weg, die twee woordjes in hem, om tot een loflied te komen op de verkiezing. Wij zijn verkoren, jubelt Paulus, in hem. Wat betekent dat? De eeuwen door is er heel veel over gestudeerd, heel veel over gezegd. Laat ik het heel beknopt proberen te houden vanmiddag. En dan gebruik ik het voorbeeld dat Johannes Calvijn heeft gebruikt. Hij heeft gezegd, als je nou wil weten of je uitverkoren bent, dan kom je maar op één manier achter. Dan kom je achter door een spiegel te gebruiken. Een spiegel, jongens en meisjes, wanneer gebruik je een spiegel? Nou ja, 's ochtends bijvoorbeeld, hè, als je tanden gaat poetsen, haren kammen. Dan zie je hoe je eruit ziet. Toch? Zonder spiegel weet je dat niet. Dan weet je niet hoe je haar zit. En of je een beetje fris gewassen gezicht hebt, dat weet je niet. Maar als je in die spiegel kijkt, dan weet je het wel. Die spiegel vertelt jou hoe je eruit ziet. Wie je bent. Nou, zegt Johannes Calvijn. Zo is het ook met de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus, die vergelijk ik, zei hij, met een spiegel. En als je in die spiegel kijkt, dan zie je hoe het ervoor staat met je. Dan zie je jezelf als uitverkoren. Je moet dus kijken in de spiegel, Christus. Als je Christus niet beziet als een spiegel, als je teruggaat naar de eeuwigheid, dan loop je vast. Dan wordt uitverkiezing iets waar je wanhopig van wordt. Dan wordt uitverkiezing, wat ik een paar jaar geleden hoorde van de jongens, die zeiden van, nou, laten we maar feesten en beesten, want ja, dan hebben we nog een mooie tijd op aarde. En als ik uitverkoren ben, dan zal ik het wel merken. En als ik verworpen ben, dan heeft het toch geen nut om de Heere God te zoeken. Nou, dat is natuurlijk een onthutsende, eigenlijk een goddeloze redenering. Maar dat is dus het gevolg van een verkeerd zicht op die uitverkiezing. Nee, wij moeten naar de spiegel Christus. En als we in Christus zien, als we op hem zien, dan mogen we weten verkoren te zijn. En dat drukt de apostel nou uit in dat woordje in hem. Hij heeft ons, Efeze 1 vers 4, uitverkoren in hem. Dus je mag niet denken, moet niet denken over de uitverkiezing zonder tegelijk aan de Heer Jezus te denken. De Heer Jezus, zoals die onder ons gewandeld heeft, zoals die verschenen is als mens. Als mens, zodat je hem kon aanraken, zodat je zijn stem kon horen. Als je over de uitverkiezing wilt denken, moet je ook denken aan de tranen van Christus, die hij heeft gehuild over Jeruzalem. Jeruzalem, ik wilde jullie bijeen vergaren, zoals een hen, een kip, haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. De stem van Christus, de ogen van Christus, de littekens van Christus, daar moet je aan denken. Die Christus, die komt naar ons toe, in de verkondiging. Die Christus komt naar ons toe, als we de schrift lezen. Die Christus komt naar ons toe, toen je lang geleden op schoot zat bij je moeder. En je moeder leerde die psalmversjes, leerde die bijbelteksten. Toen was Christus al bezig met ons. Die Christus kwam naar ons toe bij onze doop. Die Christus komt naar ons toe in het heilig avondmaal. Christus. En als je niet op hem ziet, dan raak je vast in de vragen van de eeuwige verkiezing. Dan wordt de uitverkiezing een donker, duister, angstaanjagend iets. Wie spreekt over verkiezing zonder Christus, loopt vast. Die komt nooit tot een loflied. In Efeze is dat anders. Die gemeente van Efeze, uit het heidendom, gekomen tot Christus, door de knieën gegaan voor het evangelie, uit de duisternis getrokken naar het licht. Verbonden aan de Heer Jezus Christus. En dan jubelt Paulus het uit. Gezegend zij God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want Hij heeft ons, lieve mensen, uit die geweldige massa mensen verkoren. Hoe is het mogelijk? Hij heeft ons niet laten liggen in onze val, in onze dood, in ons verloren zijn. Hij heeft ons opgeraapt uit de goot. Want dat is het. En als God dat nou niet gedaan had, ja, dan waren ook wij in de goot blijven liggen. Dan had niemand God gezocht. En jongens en meisjes, dan was de hemel leeg gebleven. Dan waren daar wel engelen en dan was de Heere God er wel, maar dan waren er geen mensen gekomen. Want hebben we vanmorgen gehoord, er is niemand die God zoekt, zelfs niet één. En als je het zo mag gaan bekijken, als je het zo mag gaan bekijken, dat wanneer je de toevlucht mag nemen tot de Heer Jezus Christus en je armen om hem heen slaat. En dat je dan terugkijkend het mag weten. Dat ik Christus gevonden heb. Wat meer is, dat hij mij gevonden heeft. Dat is niet mijn prestatie. Want ik had een hart van steen. En ik wilde God niet dienen. En ik had niks, geen liefde en lust voor de dienst van de Heer. Maar hij heeft mij uitverkoren. Hoe is het mogelijk? Hij heeft mij uitverkoren. En zelfs al zit alles tegen in dit bestaan. Zelfs al moet ik met onze voorouders uitwijken, asiel zoeken in Genève, in Londen, in Emden. Moet ik haven en goed achterlaten. Zelfs dan ben ik niet overgeleverd aan mensen. Maar staat de verkiezende God voor mij in. Wat er ook gebeurt. Door welke diepten ik ook heen moet. God houdt mij vast. God heeft mij gekozen. Wat zou een mensenkind mij doen? Dat is de geest die spreekt uit dat Lutherlied, weet u wel. Die woorden die ik maar nauwelijks mee kan zingen. Neem vrouw en kind ons af. Neem goed en bloed ons af. Delf vrouw en kinderen het graf. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Hoe durf je dat te zeggen? Omdat het gezongen is vanuit de wetenschap van Gods verkiezing van eeuwigheid. En hij zorgt dat ik thuis kom. En hij zorgt dat ik het geloof niet verlies. En hij zorgt dat Christus mij niet uit zijn handen laat vallen. Maar dat hij mij vasthoudt en draagt tot in het eeuwige leven. En zo is de uitverkiezing niet een beklemmend iets, maar een geweldig houvast. God houdt zijn kerk in stand. En God zorgt ervoor dat er een volk zalig wordt en behouden wordt. Dus zien op Christus. Wie ziet op Christus, wie de toevlucht tot hem mag nemen, die mag ook weten, dat komt nou door eeuwige verkiezing. God heeft mij op het oog gehad. Anders was ik nooit tot Christus gekomen. En God zal mij vasthouden, hoe het ook gaat. Hij zal mij het eeuwige leven indragen. Dan, ik hoop dat u erin mee kunt komen en jij. Dan ga je die uitverkiezing niet zien als een muur waar je niet doorheen komt. Maar dan wordt die uitverkiezing een poort. God dank is er uitverkiezing. Anders zou niemand behouden worden. Anders zou niemand zeggen, ik wil de Heere dienen. Wil Christus volgen. En die uitverkiezing die maakt dat er een kerk is en blijft tot op de laatste dag. Die uitverkiezing is een geweldige bemoediging. Want u en jij en ik, wij kunnen hard werken in het Koninkrijk der Hemelen. Wij kunnen ons uiterste geven voor de opvoeding van de kinderen, om ze in de wegen van de Here te houden. Wij kunnen ons inspannen als ambtsdrager in het koninkrijk. Wij kunnen hard werken in het evangelisatiewerk en in het zendingswerk. Maar uiteindelijk kunnen wij mensen niet zalig maken. Zelfs niet onze eigen kinderen. Zoals hier mensen vast en zeker ook smartelijk weten. Maar Goddank is er uitverkiezing. God brengt mensen tot de zaligheid. En wij hoeven alleen maar instrumenten te zijn. Wij hoeven alleen maar het zaad te zaaien. In het gezin thuis, in de kerk, buiten de kerk, evangelisatiewerk. Waar we ook een plekje hebben gekregen. God zorgt ervoor. Daar word je niet passief van, maar daar word je wel ontspannen van. God zorgt voor zijn kerk. Maarten Luther, hij is al een paar keer voorbij gekomen, nog één keer dan. Maarten Luther, die kon de slaap niet vatten, jongens en meisjes. Hij lag maar te draaien. Het was zo moeilijk. Er was oorlog gekomen in Duitsland. De boeren opstanden. Luther had zelfs het idee van, nou, als het nou niks wordt met het evangelie. Als ik nou niet meer kan preken, nou, dan word ik maar tuinman. Dan ga ik maar rozen kweken. En hij kon maar niet slapen. En hij lag maar te draaien. En toen bad hij heel eenvoudig, Heer God, het is uw kerk. Wilt u ervoor zorgen? Nee, hij zei, u moet er maar voor zorgen. En dan ga ik rustig slapen. Dat is iets van de ontspanning vanwege de uitverkiezing. God zorgt dat er een kerk is en blijft. Hoe? In Nederland ook, ik weet het niet. Maar in deze wereld zal er een kerk blijven. Tot aan de jongste dag. En dat maakt ontspannen. God houdt de dingen in eigen hand. God verkiest te zijn. En God is het ook die Christus laat verkondigen. Die ons roept om in de spiegel te kijken. Die ons roept om de toevlucht tot hem te nemen. En zo te leven bij de zekerheid van de verkiezing. En dan een loflied aan te heffen met Paulus. Hij heeft ons voorbestemd, vers 5, om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem, daar heb je het weer, in Christus hebben wij de verlossing. Niet zullen wij het ooit nog eens krijgen. Hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat is geloofstaal. En die geloofstaal weet te zingen ook van Gods verkiezing. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. We willen voorbeden doen voor de trip die ongeveer 300 Ichtus-leerlingen gaan maken. Ze gaan deze week op pad naar allerlei Europese hoofdsteden. Berlijn heb ik gehoord, Londen en Parijs. We willen hen hartelijk aan de Heer opdragen en bidden om zijn bewarende hand. Laten we samen bidden. Heer, zo hebben we gezongen van uw goede tierenheden. Uw woord ging er ons in voor. Misschien was het nog wat onwennig, omdat we zo nooit uw verkiezing bezongen hebben. En toch is dat de toonhoogte die u ons voorzingt in uw woord. Zingen, eeuwig zingen van uw goede tierenheden, van het vast gebouw van uw gunst bewijzen, van uw verkiezende liefde. Heren, wilt u geven dat we helderheid mogen krijgen over deze dingen. Dat we zo in Christus geborgen mogen zijn, dat we vanuit de omgang met hem het ook mogen weten en belijden. God heeft mij verkoren. En dan zal de duivel en de wereld en er zal geen mens iets aan afdoen. Heren, dat was het wat onze voorouders overeind hield in tijd van aanvechting en vervolging aan rokende brandstapels. Heren, geef dat wij dat niet zouden verliezen in een tijd waarin het ons, relatief gesproken, goed mag gaan. Heren, geef dat wij met onze kinderen en kleinkinderen, als we die van u kregen, mogen leven van uw genade. Wilt u uw verkiezing dan ook uitwerken? En u doet dat toch door de verkondiging van Christus. Die is het die naar ons toe komt in de verkondiging. Die is het die zijn armen opent en ons nodigt tot hem te komen. Heere, geef alstublieft dat niemand van ons aan uw lieve Zoon voorbij leeft. Heere, we willen voorbeden doen voor de kerk, voor onze eigen gemeente hier in deze plaats, voor de kerken in Veenendaal, voor het kerkverband waar u ons een plaats in gaf, die christelijke gereformeerde kerken, waar zoveel zaken aan de orde zijn. Heren, wilt u ons behouden en geven dat we ook uw verkiezende trouw in het kerkelijk leven mogen zien. Bewaar ons, houd ons samen in die eenheid die Christus heeft verworven. Heren, we bidden u voor de ambtsdragers van deze gemeente, voor de broeders die zijn gekozen en misschien al veel langer in de kerkraad gezeten hebben. Heren, wilt u met hen en hun familieleden zijn, hun gezinsleden, wilt u ook kracht en moed en liefde geven voor het werk in de kerkenraad. Heren, geef dat ook de broeders die zijn teruggetreden een goede periode mogen hebben, een periode van minder werk wellicht ook, van iets meer ontspanning en ruimte, wilt u hen ook nabij zijn. We bidden voor onze beide predikanten. Wilt u zijn met dominee Klomp en dominee van der Zwaag, met hun gezinnen. Stel hun werk tot veel zegen, heren. Geef ook veel gebed voor onze dominees. En geef ze wat nodig is in liefde, wijsheid, om hier in deze gemeente te werken. We willen voorbeden doen voor de kerkendag die na de hemelvaart gehouden zal worden op Urk. We hopen dat we veel mensen uit de kerken mogen ontmoeten. Laat het ook een dag mogen zijn van onderlinge samenbinding, liefde en eenheid. Er zijn ook allerlei initiatieven om op pad te gaan met meerdere mensen, zelfs in bussen toe. En we willen uw zegen daarover vragen. Heren, in een tijd waar zoveel verbrokkeling is, waar ook zoveel wantrouwen kan zijn, ook in het kerkelijk leven, geef toch dat dienen van elkaar door de liefde. Geef dat dragen en verdragen van elkaar, omwille van Christus, die alles heeft gegeven voor zijn halsstarrige schapen. We willen voorbeden doen voor de Ichtus-leerlingen die op pad zullen gaan deze week. 300 jonge mensen naar allerlei hoofdsteden in Europa. Wilt u hen zegenen? beschermen, veilig terugbrengen. Wat is ons leven fragiel, kwetsbaar, geleid ze. En wilt u ook de jongelui zegenen, dat ze ook juist in hun jonge leven dicht bij u leven, Heere. Trek ze naar u toe en werk uw verkiezing ook onder hen uit, naar uw verbondsbeloften. We bidden voor het evangelisatiewerk dat ook vanuit de gemeente hier mag gebeuren. Er zijn veel vormen, de Emmauscursus, maar ook het posterwerk willen we hartelijk aan u opdragen. Heere, wilt u zijn met de mensen die samenkomen in de ochtend- en middagbijeenkomsten. De medewerkers die naar de liefde van hun hart dat werk verrichten. Heere, er is sprake van zegen als we de jaren bezien. Maar er is ook sprake van een zekere kwetsbaarheid van het werk. Wilt u uw verkiezing uitwerken? Ook onder hen die geen kerkelijke achtergrond hebben. Die niet gezegend zijn zoals wij met beloften van het verbond die in de doop bezegeld werden. Heere, wil uw koninkrijk doen komen. Want ook hier in Veenendaal, waar zoveel kerken zijn, zijn er veel mensen die u niet kennen. Heere, wilt u hen ook naar u toe trekken? Want het is toch tot uw eer. Het gaat toch om uw werk en om uw kerk. En als u niet aan uw eer denkt, wie zal het dan doen, Heere? Laat u verbidden en geef zegen, mild en rijk. We bidden u voor heel het werk in uw rijk, wereldwijd, waar uw woord ook gebracht wordt. Regeer, Heere, door uw woord en geest. Wees met verdrukte en vervolgde christenen. Geef ze moed om het vol te houden. Maar wees ook hier in Nederland, waar zoveel sluipend gevaar is, waar een uitholling gaande is van alles dat te maken heeft met u en uw woord. Heere, bewaar onze jonge mensen, dat ze niet in die val van de Satan trappen, maar maak ze trouw aan uw dienst. Zo willen we alles aan u voorleggen. Ook het werk aan de Theologische Universiteit gedenken we. Wilt u zijn met professoren, studenten en docenten, ondersteunend personeel? Laat dat werk gezegend mogen zijn en laat uw rijk zo komen. We bidden u of u straks, als we in de zomer weer admissie-examens zullen zijn, ook weer mensen wil geven die opgeleid kunnen worden om predikant te worden. Vele predikanten gaan richting hun emeritaat, er komen plaatsen vrij en uw woord moet doorgaan. Geef dan ook jonge mensen die de fakkel kunnen overnemen. Geef mannen, geef ook vrouwen om ook hun plaats in te laten nemen in uw rijk, waar dat dan ook is. We denken aan broeders en zusters die op een dag als vandaag moeten werken in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen of andere taken hebben, zegen ook hen. Heere, denk aan ons in alle verbanden van het kerkelijk en gemeentelijk werk. Vertroost hen die verdriet hebben, die met eenzaamheid te maken hebben, die een geliefde missen, die een stil verdriet met zich meedragen. Heere, doe uw rijk komen. Draag ons, ook door grote aanvechtingen heen, draag ons in uw verkiezende trouw en liefde en breng ons straks thuis in het Vaderhuis. Ga met ons mee deze nieuwe week in. Als we geconfronteerd worden morgen met vrienden, medestudenten, collega's die u niet kennen, die geen idee hebben van wat wij gedaan hebben op een dag als vandaag, geef ons dan wijsheid en moed om eenvoudig u te volgen. En laat onze woorden met zout besprengd zijn, zodat we anderen iets mogen meegeven van wat we zelf ontvingen. Wees met ons land en volk. Wees met onze regering in een tijd van demissionair zijn. Als we heen gaan leven naar verkiezingen, ach Heere, leid u de dingen. En wilt u ook met dit land zijn? En wilt u uw kerk genadig in stand houden? Vergeef ons onze zonden in ons denken, spreken en doen. En hoor ons en ontvang de eer die u waard bent. Want u, geprezen zij uw naam, hebt ons gekocht, duur gekocht. Hebt ons verkoren spreken we uw apostel na. Voor de grondlegging der wereld, in hem de geliefde. Heere, leer ons om dat ook gelovig na te zingen. Om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte zingen, gemeente, uit Psalm 65 en daarvan vers 2. Psalm 65, vers 2, waar het ook al gaat over Gods verkiezing. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig, gelukkig, die u hebt verkoren, die u uit het aardse gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Psalm 65, vers 2, en u krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Verhef uw harten tot God, ontvang in geloof de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede in Christus. Amen.